Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 400 van de oorlog in Oekraïne. En speciaal voor dit jubileum hebben wij vandaag voor u een kostelijk stuk van de voorheen gerespecteerde Russische politicoloog Sergei Karaganov. Begin deze maand gepubliceerd in de Rossiyskaya Gazeta, een staatskrant. Maar Rob die kreeg een Engelse vertaling toegestuurd via zijn kantoor. De titel: Oekraïne en Siberië.
Ja, en Karaganov is dus een adviseur van Poetin. Het is een buitengewoon belangrijke opiniemaker in Rusland. Is verbonden aan de Higher School of Economics in Moskou. En in die zin dus wel buitengewoon invloedrijk. En ja, het is inderdaad een kostelijk stuk. Het is een van de mensen die ik heel goed ken die totaal geradicaliseerd is. En dat zal ook wel blijken naarmate we dit stuk verder gaan behandelen. Maar eigenlijk even heel kort gezegd waar dit op neerkomt, is hij pleit voor een verschuiving van het politieke en economische zwaartepunt van het westen van Rusland naar het oosten. En dat heeft te maken natuurlijk met de oorlog. Hij schrijft Europa af. Hij ziet natuurlijk ook wel in dat Europa eigenlijk een soort containmentstrategie gaat afkondigen, waarbij Rusland zoveel mogelijk geïsoleerd wordt van Europa, van de Europese Unie. De NAVO die gaat gewoon een hele harde grens opwerpen. Dus hij ziet in dat die relatie met Europa echt gewoon heel slecht begint te worden. En dat betekent dus dat hij naar het oosten moet gaan kijken. Daar past natuurlijk ook het bezoek in van Xi. En de deals hier zijn gemaakt om bijvoorbeeld gas te verschepen naar China. Maar hij wil ook Noord-Zuidverbindingen aanleggen om, en dat hadden we het gisteren over, interessant genoeg, naar de voormalige republieken die ooit onderdeel waren van de Sovjet-Unie. En dan ziet hij dus, en dat Sint-Petersburg, dat blijft dan een culturele centrum. Moskou blijft het politieke en militaire centrum. En het hele economische centrum verschuift naar het oosten. Novosibirsk en Tomsk worden dan technologische centra. En dan praten we dus inderdaad over de nieuwe technologische ontwikkelingen. Die zo belangrijk zijn voor onze toekomstige economie. Maar hij ziet dus gewoon echt dat de elite in Rusland zich nu helemaal van het westen afkeert.
Het is echt een fantastisch artikel. Ik heb er zo van genoten. En Rob en ik kennen hem, want hij was dus in ons tv-programma Weg van de Wereld.
Oh ja.
Een heel weekend, hij kwam er dus aan met zijn prachtige maatkleding aan. En als je goed kijkt, dan zag je nog de kreeft wegglijden van zijn verblijf in Venetië. Waar hij ook gewoon een prachtig appartement heeft. Dat weet ik allemaal wel niet. Deze man is dicht bij Poetin en is absoluut niet arm, dat is duidelijk. Hij was ook in Egypte geweest daarvoor. Nou goed, wat zegt hij allemaal in het artikel? Hij zegt de meest wilde dingen. Eén daarvan is gewoon van Oekraïne, daar is hartstikke corrupt jongen met al die oligarchen, daar ben ik op tegen. Dan zou je dus denken van nou, dan heb je zeker ook moeite met de Russische oligarchen. En dan zegt hij van ja, dat heb ik ook. Maar het mooie van die sancties is dat we nou dus van onze eigen oligarchen ook afkomen. En nu krijgen we dus gewoon een nieuwe spirituele elite. En die stomme oligarchen moeten gewoon maar naar het westen gaan. Hè? En wij gaan nu ons richten op het oosten. We gaan naar Siberië toe. Ik dacht zelf dat je in Siberië niet zoveel verder kwam dan olie, gas en bontjassen. Maar hij is daar dus, hij zegt dat het fantastisch is dat er grote denkers zijn.
Ja.
En ook door climate change wordt het er lekker warm. Terwijl ja, je kunt op de Google allemaal dingen lezen over de enorme effecten van de klimaatverandering. Dat hele stukken grond verzakken in Siberië. En dan niet een klein beetje, maar echt honderden meters. Wegen onbegaanbaar worden en zo. Maar hij zegt dat het geweldig is. En hij gooit er dan ook nog een spiritueel sausje over. Dostojevski heeft, en Solzhenitsyn noemde dat ook, hè? Dat het hele pure mensen zijn en weet ik allemaal wel niet. En dat is heel erg goed voor de Russische ziel.
Maar hij heeft niet al te veel vertrouwen hoor, in die Siberiërs. Nee. Want hij zegt van, dat kan wel zo wezen, maar het zijn wel mensen die er geen deuk in een pakje boter kunnen slaan, mijn woorden. En dan grijpt hij terug op Shoigu, de huidige minister van Defensie, die is afkomstig uit die contraille. En die heeft tijden geleden, en dat heeft hij nu weer afgestoft, het idee ontwikkeld van een Siberische ontwikkelingsorganisatie. En die moet dan de economie van Siberië een nieuw leven in gaan blazen. En je moet het niet hebben van de lokale bevolking, zegt hij erbij.
Nou, waar hij roemt ook ergens het Siberische ultra-internationale ambitieuze karakter.
Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd zegt hij ook niet dat ze wel geleid moeten worden. Ja, maar zo zit dat hele stuk natuurlijk er vol mee. Ik vind ook de eerste twee pagina's zijn ook fantastisch. Ja. Wel fantastisch, maar in die zin dat je dus goed ziet hoe wat voor een idiote draai er wordt gemaakt op dit ogenblik in het denken in Rusland. Hij zegt van eigenlijk het Westen is al bezig met een heimelijke oorlog. Gedurende al een jaar of 15 jaar, zegt hij. Ja. Niet 20, 15 jaar tegen Rusland. En wat wij nu hebben gedaan, is wij hebben die oorlog, hebben wij nu eigenlijk in de openbaarheid gebracht. Nu kan iedereen zien dat het Westen die oorlog tegen ons voert.
Dus de speciale militaire operatie is geen oorlog, maar het wel aangetoond dat er een oorlog is, alleen van ons tegen hen. Dat is...
Ja, exact. En dat wordt gekoppeld aan het feit dat in wezen niet alleen Oekraïne, maar zo ongeveer het hele Westen fascistisch is geworden. En hij geeft ook heel duidelijk aan wat dan de doelstellingen moeten zijn van die operatie, namelijk de verdediging van de Donbass, de hereniging van originele Russische gebieden in het zuiden en het oosten met Rusland, de demilitarisering en natuurlijk gewoon de destructie van het apparaat van die fascisten in Kiev, namelijk de krijgsmacht van Oekraïne.
Ja, en dat dan vooral dus om een bufferstaat te creëren tegen de aanstaande chaos van het uiteenvallende Westen.
Dat is wat hij schrijft. En net zoals dus de Oost-Duitsers, die hebben dus, of de Russen hebben de Oost-Duitsers gedenazificeerd. Dat moest natuurlijk gebeuren na 1945. Zo moeten we dat in de Oekraïne ook doen. Maar het gekke is, het is allemaal prachtig wat hij daar schrijft. Hij zegt ook verderop van Shoigu was bezig met die Siberische strategie. Maar die wordt nu helemaal opgegeten door Oekraïne. En daarin dan suggereert hij net, het gaat gewoon helemaal niet goed. He is inexorably sucked in by the Ukrainian operation. Hè? Ja. Maar dat levert ons niks op, zegt hij. There's nothing more to look for. Eigenlijk is het zo dat hij toegeeft, laten we maar gewoon naar het oosten gaan. We hebben het Westen verloren.
Ja, zo leest het, hè? Zit daar misschien niet wel wat in, als dus aan de westkant van Rusland een ijzeren gordijn weer neergaat, en je moet ergens handel mee drijven, je moet ergens op vakantie gaan, dan misschien maar naar China of Mongolië.
Jazeker. Het is niet helemaal achtelijk gedacht. Alleen de manier waarop het is opgeschreven slaat natuurlijk gewoon echt alles. Maar kijk, weet je, we kunnen er wel om lachen. En dat moest ik ook wel doen. Maar eigenlijk is het natuurlijk te treurig voor woorden. Als dit dus het denken is wat er op dat ogenblik in Rusland aan de hand is. En dat is gewoon zo. En je ziet meerdere voorheen vrienden van mij. Die zijn zo totaal geradicaliseerd dat ze hier dus in deze onzin meegaan. En dat vind ik dus echt wel een heel groot probleem, hoor.
Maar zou iemand dit nou echt geloven?
Kijk, ik ken hem erg goed. Ik ken hem denk ik al wel, wat zal het zijn? 25 jaar? 30 jaar? Ik weet het niet. Hij heeft trouwens ook nog even in Groningen gedoseerd, hè? Een hele tijd geleden. Ja. Zou hij dit menen? Het is natuurlijk een enorme opportunist. En dat geldt voor heel veel van die intelligentsia in Rusland. Want als je dat niet bent, dan ben je baan kwijt. Dus dat verklaart ook waarom bijvoorbeeld iemand als Dmitri Trenin, die ik ook redelijk hoog had zitten. En dat was echt het Russische gezicht naar buiten toe en het gematigde gezicht. Was ook verbonden aan de Carnegie Foundation in Moskou. Die is ook totaal geradicaliseerd en slaat dit soort taal ook uit. Maar misschien nog even, het zal je niet ontgaan zijn, de laatste zinnen van dit stuk, die zijn echt brisant hoor. Heb je dat gezien?
Ja. Dat ze nucleair een trapje hoger moeten.
Je moet dus gaan spelen met die nucleaire ladder. Je moet dus nucleair gaan escaleren om duidelijk te maken dat Westen wij dus niet veel verder moet gaan. En dan zegt hij, zonder... en dat is echt cruciaal dit. Zonder dat we die ladder als we die ladder niet beklimmen, dan zal die confrontatie tussen Rusland en het Westen nog heel erg lang doorgaan. Dit grijpt terug op het denken wat gemeengoed begint te worden bij de militairen en bij de militaire denkers in Rusland, dat je een oorlog kunt beëindigen door een kernwapen in te zetten. En dit is feitelijk wat hier wordt gezegd.
Ja, het is absoluut waar. Weet je wat ik ook zo merkwaardig aan vind als je erover nadenkt? Toen we over Navalny hadden in de podcast, al meer een jaar of twee geleden, toen ontdekten we ook dus dat Siberië is eigenlijk altijd een beetje belazerd, hè, vanuit het centrum. Het krijgt te weinig geld en het levert wel veel geld op.
En de mannen worden nu allemaal als kanonnenvlees naar het front gestuurd. Ja.
Dus er is een terugslag te verwachten. Maar het was ook zo dat Navalny was eigenlijk heel invloedrijk in die Siberische provincies. En zat daar dus ook met politieke partijen zat hij een beetje te sturen om ervoor te zorgen dat mensen op de niet-Putin-partijen stemden. En ik herinner me ook dat was een gouverneur daar die ook niet meer luisterde naar.
Ja, Vladivostok was dat volgens mij, toch? Ja, helemaal het oosten. Ja. Ja.
Dus het is ongelooflijk cynisch eigenlijk ook. De Siberiërs zijn helemaal niet, die houden helemaal niet van Moskou. En nu wordt het voorgesteld als dan gaan we heerlijk ons laten voeden door de Siberische spiritualiteit. Het is zo ongelooflijk opportunistisch.
Ja, het past wel in het denken van Karel Gadov dit. Want hij is ook een van de intellectuele vaders van, laten we zeggen, het slaan van een brug tussen Oost en West. Eigenlijk van Europa naar China met als lichtend middelpunt Rusland. Dus dan zou Rusland, die zou een land kunnen worden die Oost en West met elkaar zou verenigen. Waardoor natuurlijk de hele wereld er veel beter door zou worden, maar vooral Rusland. En dit is eigenlijk een voortzetting van dat denken, alleen hij heeft het Westen afgeschreven, hij heeft Europa afgeschreven.
Ja, het is echt ongelooflijk. Er komt ook nog een andere parallel in mijn hoofd op. Er zijn van die artikelen die schrijven over dat al die mensen in de omgeving van Hitler, die wisten ook niet precies wat Hitlers doeleinden waren. En dat ze om die reden radicaliseerden, speaking to the leader. Dat zie je dus bij Poetin ook. Poetin is onduidelijk wat zijn doelen precies zijn. Dat lees je ook steeds terug. En mensen als Karakhanov, maar ook die trainer, die radicaliseren al als vanzelf. Want daarmee weten ze zeker dat Poetin zijn geweldige jongens blijft vinden.
Ja, het zou kunnen.
Ja, het is echt interessant, vind ik.
Zou kunnen, ja. Maar goed, ik bedoel, hier worden we dus niet vrolijk van. Het lijkt grappig, maar dat is het niet. Als dit mainstream begint te worden in Rusland, en dat wordt het, maak dan je borst maar nat.
Ja. Het is niet leuk allemaal, jongens. En zeker die escalatieladder op het einde, dat is heel eng, hè?
Ja, dat is gewoon niet goed. Dat is niet oké.
Misschien kan ik dan tot slot nog even iets leuks noemen. Oh. Karaganov voorziet de regio Krasnojarsk als een prachtige plek waar je zelfs abrikozen kan telen. En ik heb net even opgezocht. Aanstaande zaterdag nacht wordt het daar min 13. Dus ik wens meneer Karaganov veel succes met de oogst.
Ik hoop dat hij daar kan jagen. Het is een groot jager. Hij huurt vaak een auto en dan gaat hij de bergen in voor lange tijd en dan gaat hij jagen. Misschien kan hij dat daar ook doen. Ik weet het niet.
Kan hij een ijsbeer meenemen?
Ja, beren jagen, ja.
En Shoko en Poetin doen dat ook, hè? Die gaan naar Siberië toe.
Ja. Ja.
En in plaats van Venetië kan je zo naar binnen Mongolië.
Zeker.
Dat is waarschijnlijk ook heel mooi.
Mogelijkheden te over, jongens. Echt.
Dit artikel moeten we even in de show notes zetten.
Nee, dat gaat niet. Ik heb zitten zoeken. Het staat nergens online.
Nee, dat zal je ook
wel zijn. Als ik een open source kan vinden, zet ik het op Twitter.
Oh, ga jij maar even kijken, Aretan.
Ja.
Dank.
Dank hoor.
Ja,
tot morgen.
Tot morgen.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.